Het is mooi om hier te kunnen en te mogen zijn. Ik vind het fijn dat ik jullie weer mag zien. Voor een deel is dat helemaal nieuw. Voor een andere deel is dat als vroeger. Sommigen hebben een mond gekregen met allemaal zilveren dingen erin en zo. Dat is waarschijnlijk omdat de bank beroofd wordt van zilver. Toen dachten ze, laten we het daar maar in stoppen. Maar wat fijn dat we het woord van God, de Bijbel, mogen openen. En dat wil ik graag doen vanmiddag met Johannes 6. Evangelie van Johannes, hoofdstuk 6. En dat is kennelijk al rondgeappt of rondgemaild. Want er was al iemand naast mij die zei, dat was ook de dagtekst van vandaag op mijn telefoontje. Nou, ik heb een ander soort telefoon, dus ik had het niet. Johannes 6. Ik lees niet alles, maar het is die wonderbare spijziging. Vers 5, Johannes 6, vers 5. Ik lees dat uit de herziende Statenvertaling. Ik zal langzaam lezen, dan kun je het ook volgen. Toen Jezus dan de ogen opsloeg en zag dat een grote menigte naar hem toekwam, zei hij tegen Filippus, waar zullen we broden kopen, opdat deze mensen kunnen eten? Maar dit zei hij om hem op de proef te stellen, want hij wist zelf wat hij zou gaan doen. Filippus antwoordde hem, voor 200 penningen brood is voor hen niet genoeg, zodat ieder van hen een beetje zou kunnen krijgen. Een van zijn discipelen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zei tegen hem, hier is een jongetje dat 5 gerstebroden en 2 visjes heeft. Maar wat betekenen die voor zoveelen? En Jezus zei, laat de mensen gaan zitten. Er was veel gras op die plaats, dus gingen de mannen zitten. Ongeveer 5000 in getal. En Jezus nam de broden en nadat hij gedankt had, deelde hij ze uit aan de discipelen en de discipelen aan hen die daar zaten. Op dezelfde manier werden ook de visjes uitgedeeld, zoveel ze wilden. En toen ze verzadigd waren, zei hij tegen zijn discipelen, verzamel de overgebleven stukken, zodat er niets verloren gaat. Ze verzamelden ze nu en vulden 12 manden met stukken van de 5 gerstebroden en van die overgebleven waren bij hen die gegeten hadden. En toen de mensen dan het teken dat Jezus gedaan had gezien hadden, zeiden zij, hij is werkelijk de profeet die in de wereld komen zou. En dan iets verderop in datzelfde hoofdstuk, vers 34. Ze zeiden dan tegen hem, Heere, geef ons altijd dat brood. En Jezus zei tegen hen, ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal beslist geen honger hebben en wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. En dan nog veel verder in hetzelfde hoofdstuk, vers 67. Jezus dan zei tegen de 12, wilt u ook niet weggaan? Simon Petrus dan antwoordde hem, Heere, naar wie zullen we heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. En we hebben geloofd en erkend dat u de Christus bent, de Zoon van de levende God. Tot zover. Ik heb ooit een verhaal gelezen, en misschien hebben jullie dat ook wel gelezen, want het zal wel niet van recente datum zijn, het is echt van het jaar nul misschien. Van een meneer die heel erg rijk was en zeer kunstzinnig was en een enorme collectie had aan schilderijen. Ik kijk ook wel eens naar Kunst en Kitsch en zo, zo'n programma, en dan wordt er een enorme verzameling bij elkaar gebracht. Nou, die meneer had ongelooflijk veel. Hij had één zoontje en dat zoontje tekende ook op school. Niet zo heel best. En hij heeft voor zijn papa toen een schilderijtje gemaakt, een tekening gemaakt. En dat vond die vader zo prachtig mooi, dat hij tussen die schitterende schilderijen van grote meesters, dat ene kleine schilderijtje door zijn zoon getekend, ging ophangen bij zijn bureau, zodat hij het elke dag kon zien. Dat gaf dat jongetje ook een beetje het idee van, nou, papa vindt het mooi. En Zo ging het ook verder. Die man is gestorven. De notaris zou de zaak gaan vereffenen. Dus na de begrafenis werd het testament geopend. En er werd gezegd dat er dus een veiling zou moeten komen waar al die kunstwerken zouden worden geveild. Nou, iedereen mocht komen kijken. En er zijn velen geweest die daar in het kasteel, in dat grote huis, hebben rondgeneusd. En gedacht hebben, wat is nu van mijn gading? Wat zou ik nu graag willen? Ze hebben misschien hun biedingen overwogen. En toen de feitelijke veiling aanbrak, zei de notaris die de leiding had van de veiling, ik heb van degene die het heeft laten erven een paar voorschriften gegeven. En dat is dat als allereerste dat kleine schilderijtje dat door zijn zoon is gemaakt zal worden geveild. Nou, daar kwamen ze niet voor. Dus ze zitten allemaal een beetje met, we wachten het even af hoe dit afloopt, maar we kwamen niet voor zo'n prutsdingetje van hun idee, een prutsdingetje. En toen heeft de veilingmeester gevraagd van hoeveel dan voor dit schilderijtje. Nou, niemand heeft geboden. Eenmaal, andermaal. En aan het eind zegt iemand die helemaal achter in de zaal zat, ik bied €5. Het bleek de tuinman te zijn van dat huis, maar die kende dat zoontje. Eenmaal, andermaal verkocht. En toen zei de notaris die opstond, dames en heren, hiermee is de veiling afgelopen. Nou, iedereen verbaasd, stom verbaasd, wat nu dan? Hoe gaat dat dan? Nou, ik zal u dat voorlezen uit het testament. Degene die dit schilderijtje koopt, krijgt de rest erbij. Zal ik het gewoon zeggen? Wie de zoon heeft, heeft het leven. Als je hem hebt, heb je de rest erbij. De hele schepping is van hem. Alles is van hem. Hij is de erfgenaam van alle dingen. En als je hem hebt, ben je gezegend met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten, zegt de Bijbel in Efeze 1, vers 3. Dan ben je rijk. Dan heb je alles. Wie de zoon heeft, heeft het leven. En wie de zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Dit is een verhaaltje. Of het echt gebeurd is, ik weet het niet, maar ik heb het gebruikt. Het herinnert me van de week toen ik hierover nadacht aan wat ik ooit gelezen heb. Ik wil het met jullie hebben over de Heer Jezus. En als je hem hebt, dat is meer dan het hele regeringsprogramma van vandaag. Dat is meer dan wat de wereld te bieden heeft. Dat is meer dan wat er geroofd kan worden, op wat voor manier dan ook. Het is eigenlijk de kern van de zaak. Als je de Heer Jezus kent, dan ben je geweldig gezegend. En de vraag is dus of je hem kent, als je heilt, als je verlost. Niet of je ooit van hem hoorde, dat zal wel, dat geloof ik stellig. Maar of je echt persoonlijk ooit gezegd hebt, Heer Jezus, dank u wel. Voor mij bent u naar het kruis gegaan. Voor mij hebt u daar uw leven gegeven. En voor mij bent u gestorven. En door uw sterven is mij het leven gegeven. Dat is een persoonlijke beslissing. Dat moet je echt zelf doen. Dat kan ik niet voor je doen. Dat kunnen anderen niet voor je doen. Dat moet je zelf gaan doen. Dat kan nu zittend op je stoel. Daar hoef je helemaal geen speciale dienst. Dat kan ook 's nachts om 3 uur. Maar er moet wel een moment zijn dat je dat echt doet. Dat je bewust zegt, Heer Jezus, dank u wel dat u dat voor mij wilde doen. Dan ga je dat schilderijtje kopen. Eenmaal, andermaal, maar je hebt al 2 keer kansen gehad. Eenmaal, andermaal. En dan komt er een moment dat je moet zeggen, ik bied. En of je dan €10 in de collectezak moet doen, dat weet ik niet. Maar in elk geval, ik wil zo graag duidelijk maken dat daar het verschil wordt gelegd. En dat je met hem alle dingen zult gaan krijgen, zegt de Bijbel, met hem. Als je dat hebt, heb je de rest erbij. We zitten te streven naar, ik weet niet wat, hoeveel rijkdom en gezicht, podium, je wilt van alles bedenken, maar met hem ben je bijzonder rijk. De Heer Jezus, Ik zat te studeren in het Johannes-evangelie voor de zoveelste keer. Al een paar weken eigenlijk. En ik wil dus graag duidelijk maken dat in het Johannes-evangelie hele bijzondere dingen gebeuren. Dat is een heel ander soort evangelie dan de rest. Dus je hebt natuurlijk Marcus en Matthäus en Lucas. Ook mooie boeken. Maar het Johannes is anders. Compleet anders. Het begint ook anders. In Johannes is de Heer Jezus nooit geboren. Staat er althans niet. Ja, het woord is vlees geworden. Daar moet u het mee doen. Maar niks over Bethlehem, niks over Maria, over Jozef. Helemaal nul. Niks. En feitelijk is de Heer Jezus ook in het Johannes-evangelie niet gestorven. Als u heel secuur leest, dan blijkt dat hij niet eens gestorven is. Hij heeft zijn geest overgegeven, maar dat heeft hij ook nog zelf gedaan. Dus toen men zei hij is gestorven, toen was hij bezig met zijn geest over te geven. Sorry, een beetje taalkundige grapjes. Nee, dit is echt heel principieel. Dat is het unieke, het bijzondere van het Johannes-evangelie. Al die evangelisten die laten iets van een aspect van de Heer Jezus zien. Matthäus heeft het dan over een koning en Marcus heeft het over een knecht. En Lucas heeft het over een priester, profeet misschien, dienaar. Maar in ieder geval een mens, Christus, Jezus. Maar Johannes heeft het over dat hij Jahweh zelf is. En dat is moeilijk voor ons. Dat hij geboren is, dat hebben we wel eens gezien. Of je bent er zelf bij geweest, in elk geval heb je het zelf meegemaakt, dat is helder. Maar toen was je begrip niet meer zo groot om het te pakken, denk ik, toen nog. Je was er wel bij toen jij geboren was, bedoel ik. Maar dat is niet helemaal tot je doorgedrongen. Dat is pas later gekomen. Maar de Heer Jezus is hij dan niet geboren? Jazeker is hij geboren, jazeker, absoluut. Is dat met Maria en zo niet waar geweest? Ja, zeker. Absoluut waar geweest. 100% zeker. Maar er worden ook bepaalde aspecten belicht van de Heer Jezus die per evangelie anders zijn. Ik weet niet hoe vaak, ook een keer in Kesteren, verteld over de vier duidingen van een spruit in het Oude Testament. Misschien is het blijven hangen. Misschien heb ik toen ook over spruitjes lucht gepraat of zo. Of over spruitjes die je niet zo lekker vindt. Maar er zijn vier duidingen van een spruit in het Oude Testament. Vier keer. Niet toevallig. Want als je vraagt waarom hebben we eigenlijk vier evangelie? Nou, daarom. Vanwege die vier duidingen. De ene spruit in het boek Zacharia is de priester. De tweede spruit, in het boek Zacharia ook nog, is de knecht. De derde spruit is Jeremia, die heeft het over de koning. En de vierde spruit, dat heeft Jesaja zo prachtig getekend, die zegt, de spruit, dat is Jahweh zelf. Een priester, een knecht, een koning en Jahweh zelf. En dat zijn precies, moeilijk woord, de karakteristieken van de vier evangeliën. Daarom hebben u er vier. Daarom kan er niet één verhaal van gemaakt worden. Daarom kun je niet alles op een hoop vegen en zeggen, nou ja, laten we er één chronologische toestand van maken. Dat kan niet, want dan ga je echt die kleurrijkheid, die prachtige kleurrijkheid, die ga je wegdoen. Daar ben je kwijt. De spruit die Jahweh zelf is, dat is in het Johannes-evangelie. Daarom begint dat Johannes-evangelie zo van, in het begin, ja, dat was bij God. Maar hij was bij God, maar hij was ook God. Niet alleen dat hij daar toevallig was, maar hij was het ook. En dat is vlees geworden en dat heeft onder ons gewoond. In het Johannes-evangelie zegt de schrift, zegt de Heer Jezus zelf, 7 keer dat hij de ik ben is. Ik ben, dat is Jahweh, weet je, ik zal zijn die ik zijn zal, de eeuwige, de onveranderlijke, de ik zal zijn, weet je, toen bij Mozes. Wat is dan uw naam, vraagt Mozes aan de Heer. Nou, ik ben. Nou ja, dan kom je dan, ja, ik geloof in ik ben. Nou, als je dat vandaag tegen de buren zegt, ja, ik geloof ook dat ik ben. Sorry, discussie gesloten bijna. Dan kom je geen millimeter verder mee. Maar er is meer aan de hand. De ik ben, die er altijd was en er altijd zijn zal, de eeuwige, Jahweh zelf, de ik ben, krijgt in het Johannes-evangelie kleur. Dat kan ook niet anders, want daar gaat het over de ik ben. Dat hele boekje gaat over ik ben, over hem die er altijd al was. Zoals ik zo pas zei bij een kopje koffie tegen iemand, een kind is ons geboren. Ja, dat is duidelijk, dat is toen gebeurd in Bethlehem. Maar een zoon is ons gegeven, die was er al toen wij begonnen over geboren worden, toen was hij al. Toen was hij al een troetelkind bij de vader. Toen al, voor hij überhaupt in de schoot van Maria een troetelkind was, dat geloof ik ook wel hoor, dat Maria hem vertroeteld heeft. Maar toen was hij al een troetelkind, een showskind, Duitse vertaling, bij de vader. 7 keer een duiding van de ik ben in het evangelie. En je kent ze wel. Ik ben de goede herder. Ik heb ze makkelijk praten gehoord. Ik heb ze hier op een klein spiekbriefje gezet. Ik ben de goede herder. Ik ben de deur van de schapen. Ik ben het brood van het leven. Of het brood des levens. Ik ben het licht van de wereld. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de opstanding in het leven. En ik ben de ware wijnstok. 7 keer. En het merkwaardige feit doet zich voor dat de Heer Jezus in het Johannes-evangelie slechts 7 wonderen heeft gedaan. Als u gaat tellen met Lucas en zo, maar dan komt je tot een hele opsomming van wonderen. In het Johannes-evangelie maar 7. Niet stom toevallig. Maar die 7 wonderen van de Heer Jezus horen bij die 7 uitingen van ik ben. Nou, dan wordt het een heel bijzonder evangelie, dat kan ik je verzekeren. Als je daar oog voor krijgt, als je dat zou willen overdenken, dan wordt het rijk, dan wordt het heel mooi. Nou, 1 daarvan heb ik eruit gelicht voor vanmiddag. Namelijk een wonderbare spijziging. En hij die zei, ik ben het brood des levens. Ja, dat had ik ook kunnen bedenken, dat die 2 bij elkaar horen. En als je het over de ware wijnstok hebt, en je hebt het over dat water wijn, ja, had ik ook kunnen bedenken. Nou, bedenk het dan. Bedenk de rest er maar bij. Maar ik wil zo graag duidelijk maken dat ik wil geen raadseltjes geven, geen puzzeltjes mee naar huis geven. Ik kan ze toch niet overhoren. Maar ik wil zo graag vertellen dat de Bijbel zo'n bijzonder boek is. En dat het over de Heer Jezus gaat. Die in ons stukje van vanmiddag zegt, ik ben het brood des levens. Nou, dat hadden ze gezien. Snap je? Daar begint het mee. Een hele schare. 5000 mannen. Vrouwen werden toen niet meegeteld. Ik weet niet of dat echt alleen maar mannen waren. Waarschijnlijk zijn er ook vrouwen geweest. Er was ook een jongetje met visjes. Dus er waren misschien veel meer. Ook kinderen. Wie zal het zeggen? Ik weet het niet. In elk geval meer dan 5000. Ze hadden niets te eten. 1 jongetje. Een lunchpakketje misschien. Maar misschien was het een jongetje, die zie je in Israël heel veel met zo'n karretje, die verkopen van die broodjes. Kan ook wel zo'n karretje geweest zijn, dat hij dus een beetje handel wil. Dus over mensen, denk ik, dat is een goed moment om mijn waar aan de man te brengen. Kan allemaal. Laat maar los, maakt niet uit. Maar het gaat niet om dat jongetje. Het gaat ook niet om wat hij op dat moment deed. En of dat van lustpakketje van tante Truus of van zijn eigen moeder was. Of... Het gaat erom dat op dat moment er iemand was met die paar broodjes. 5 broodjes. En die 5 broodjes en die paar visjes, die zijn een wonder geworden. Door wie? Nou, door hem die zei, ik ben het brood des levens. Ik was heel jong en ik wilde graag vertellen van de Heer Jezus. En ik was wel tot geloof gekomen, dus ik was niet meer zo piepjong, maar 23 denk ik. Maar ik heb eigenlijk helemaal geen stof om aan anderen te vertellen hoe het moet en hoe ze tot geloof zouden moeten komen en wat er daarna zou moeten gebeuren. Ik wist het niet. Je hebt nog niet zo'n, zoveel ervaring, zal ik maar zeggen. Nou, en dan lees je dat en denk je, oh ja. Maar die 5 broodjes, dat was ook niks voor die hele club. Stel nu eens dat je die 5 broodjes vertaalt met 5 teksten. Ken je al 5 teksten uit je hoofd? Nou, hoeft niet eens uit je hoofd, als je ze maar weet te vinden. Maar 1 tekst... in de hand van de Heer is een wonderbare spijziging. Dat ga ik je garanderen. Dat wordt wat. twee teksten in zijn handen, dat is meer dan gisteren. Drie teksten, ja, dat is overvloedig. Eén tekst in zijn handen is een wonder. En dat zal duidelijk zijn. Ik zou u zo graag willen zeggen, kom nu bij hem. En zeg alsjeblieft tegen hem, Heer Jezus, ik heb eigenlijk honger. Ja, het gaat niet om de boterham of over de patatboer of weet ik veel wat, aardappeltjes. Ik hoor elke week, lees elke week, wij horen niets meer, we hebben honger. Gaat het dan over brood? Gaat het dan over aardappeltjes? Nee, dan gaat het over, we horen niks meer uit de Bijbel. We horen niks meer van de Heer Jezus. Vanmorgen moet er binnen. Een meneer was daar vreemd in de gemeente waar ik was. Ik zei, ik hoor daar en daar. Ik zei, ik ken die groep niet, dus laat maar waaien. Hij noemde de naam. Maar ik heb vanmorgen ook een mooie ding van de Heer Jezus gehoord. Dat horen we bij ons niet meer. Had honger. Waarom was hij daar? Omdat hij honger had. Heb je wel eens honger? Honger naar de Bijbel, naar het woord van God. Niet om vroom te doen, niet om te zeggen, nou ja, dan ben ik een soort vrome hein. En nu zul je wat beleven, nu ben ik pas tot bekering gekomen en nu zullen ze weten wat er is gebeurd. Nee, maar naar hemzelf, dat je graag zou willen, Heer Jezus, we zouden zo graag iets van u willen zien, iets van u willen horen. We zouden zo graag dicht bij u willen zijn, zodat we echt voedsel krijgen. Voedsel dat beklijft, dat in je wordt een nieuwe bron, ook voor anderen. Nou, dat gebeurt hier. Maar dat moet je een keer durven zeggen. Ik ben ervan overtuigd dat de Heer Jezus vandaag nog dezelfde wonderen wil doen in jou en in mijn leven, die hij toen ook deed. Als hij tegen jou zegt, ik ben het brood des levens, kom maar bij mij als je vermoeid en belast bent. Hij gaat je nooit met een hongerige maag, met een lege maag wegsturen. Nooit. Dat bestaat niet bij hem. Dat kan niet bij hem. En als hij hier in ons midden is, twee of drie, in de naam van de Heer Jezus bij elkaar, en hij is in het midden, dan zal hij je nooit zomaar wegsturen. Nooit. Er komt een zegen, een rijke zegen uit zijn volheid. Dat is de Heer Jezus. Hij kan niet eens anders. Want hij is het brood des levens. Dat is zijn wezen. Dat is de ik ben. Ook de ware wijnstok, ja, ook de deur van de schaar. Ja, alles ook. Maar daar kom ik niet naartoe vandaag. Maar hij is degene die voedsel geeft. Die ervoor zorgt dat jij nooit en nooit alleen. Toen de Israëlieten uit Egypte kwamen naar het beloofde land trokken. Mannen, elke dag mannen. Elke dag. Ik weet wel dat ze op een gegeven zagen. Ik had liever toch een keer een patatje oorlog gehad. Of zo, heren. Misschien hebben ze, ik weet niet of ze dat zo gezegd hebben tegen de heren. Maar bewijzen van. Onze ziel walgt van deze lichte spijzen. Ik bedoel, ze waren op een gegeven helemaal uitgekeken op mannen. Elke dag hetzelfde menu. Nou, heb jij ook hoor. 'S Morgens een boterham, 's avonds een boterham, 's middags misschien een beetje patat. Het is ook hetzelfde. Nee, maar ik wil er geen grap van maken. Maar ze waren op een gegeven moment 40 jaar lang. Elke morgen lag het er weer. Hemelbrood. Brood der engelen, Psalm 78. Zo wordt het genoemd. Wat een prachtig iets. En ze hoefden alleen maar naar buiten te gaan voordat de zon heet werd. Want dan was het niet meer zo smakelijk. Gesmolten een beetje. Alsof het wit als koriander zat. Witter dan sneeuw. Daar lag het. Elke morgen. Ja, sommige mensen hebben geschraapt. En die hadden aan het eind van de dag net zoveel als die niet geschraapt had. Ook een wonder. Iemand die weinig verzameld had, had net zoveel als die veel verzameld had. Kun je niet behappen. Maar het staat wel in de Bijbel. Zoet als honinggebak. Nou, bij het woord gebak heb ik al water in mijn mond. Het mag niet zoveel meer, maar het gaat. Nee, maar bewijzen van. Omdat het zo. Het is nog zoet geweest ook. Het is aangenaam geweest. Het is niet van, nou ja, weer zo'n zure pruim. Nee, helemaal niks. Heel bijzonder. Manna. Dag in, dag uit. En nu jij, en om er niet omheen draaien, durf je tegen de Heer Jezus te zeggen, ik zou zo graag gevoed willen worden. En dat is niet alleen voor de zondag. Manna lag er elke morgen behalve de Shabbat, dus behalve de zondag zou je zeggen. Elke dag. Dat betekent dat maandagmorgen ook zo'n sessie is. Heer Jezus, mag ik iets van u zien? Ik wil zo graag proeven wie u bent. Ik wil die zoete smaak. Het is een lied uit de bundel van Glorieklokken. Dat zegt, o zoete naam, met die verborgen schatten. Wat bent u mij een kostbaar geschenk. Ik zing het graag. We hadden bij ons in de gemeente een oude zuster, die zong dat altijd. Altijd als zij een lied om mocht geven, dat was elke keer natuurlijk. Dat kwam het weer. Dan word je er misschien een beetje op afgeleerd. Maar ze is nu al lang bij de Heer. En ze geniet nu van de Heer Jezus daar. Maar wij genieten nu ook van wat ze toen zong. En ik denk, het is waar. Het is elke dag, Heer, geef ons dat voedsel. Geef ons dat brood. En daar moet je een beslissing in nemen. En dat wonderbare gebeuren, dat gaat verder door eten. En misschien ben je er ooit geweest in Israël en heb je die plek bezocht waar dat gebeurd zou zijn. Er is nu een kerk op, dat is een Duitse kloosterorde, dat heet Broodvermehrungskirche. Ja, omdat daar een Duitse kloosterorde, daar een gebouw neergezet, heeft het ook een Duitse titel gekregen. En daar heb ik heel vaak gestaan. In één keer vergeet ik nooit en nooit weer. We waren daar om dit verhaal te vertellen en om een lied te zingen. Ja, ik geloof dat Jezus voor mij stierf. Dat was toen een soort refrein, een soort lied wat je overal, op elke plaats, maar weer ging zingen. Weer een keer, nog een keer. En toen kwam er iemand binnen strompelen in vuile kleren en met een verweerd gezicht. En die viel zo'n beetje voor mij neer op de grond. En moest hij huilen. Ik denk, nou, die man krijgt een hartverlamming of er is iets mee. Dus het zingen stopte. Ik ga naar hem toe, probeerde te praten. In het Engels gaf geen antwoord. Nou, toen ging hij een paar Duitse woorden zeggen. Mijn Duits is ook redelijk. Gesprek met hem. Uit Duitsland gekomen. Hij had één verlangen om naar de Heer te zoeken. Hij zou te voet gaan van Duitsland naar Israël. Is geweest. Heeft hij helemaal volbracht. En aan het eind komt hij daar binnen en we zongen daar het lied. Ja, ik geloof. Hij dacht, nou ben ik in de hemel. Patsen, alles zakte weg. Hij was in de hemel aangekomen. Nou, dat is echt gebeurd. Maar jij dan? Ben je wel eens op zoek naar hem? En zoek je, Heer Jezus, ik zou zo graag iets van u willen. De hele wereld staat bol van de informatie. We hebben een informatiemaatschappij met idiote mogelijkheden, ongelofelijke computers en weet ik veel wat allemaal. Maar hem zoeken. Je moet bij hem zijn. In datzelfde hoofdstuk, dat heb ik met je gelezen, gingen mensen afhaken. Die zeiden, nou ja, nee, dit is allemaal te ingewikkeld. Dat kan gebeuren. Het kan gebeuren dat je nu hier vanmiddag zit en zegt, nou ja, ik wil wel gelovig zijn, maar het moet niet zo ingewikkeld worden. Het moet niet zo moeilijk worden. Het moet niet zo zijn dat ik het gevoel krijg van ik moet dit nog. Nee, je hoeft niks. Alles is volbracht. En je hoeft er niets aan toe te voegen. Als het om je behoud, als het om je eeuwig leven gaat, hoef je niks te doen. Nul. Er is absoluut geen sprake van werkheiliging in de Bijbel. Absoluut niet. Dus niet zo van, ja, maar dan moet je die vertaling hebben, of dan moet je die kleren aan, of dan moet je zoveel teksten uit je hoofd, of dan moet je zoveel stille tijd houden, of je moet vasten. Niks. Nul. Het kan wel zijn dat u dat wilt, maar het is niet een toevoeging aan uw behoud. Er zijn hele horden die denken dat het wel zo is, dat ze beter zijn dan de andere gelovigen. Maar ja, dat is een soort schade die de wet niet kent. Zo zeiden de fariseeën dat ook al van mensen om hen heen toen. Behoudenis is alleen door het geloof. Ja, ik geloof. Uit genade bent u behouden, niet uit uzelf. Het is een geschenk van God. Niet met een ja, punt, komma, maar dan moet je nog wel dit of dat. Nee, niks. Het is volledig Gods cadeau aan jou. Maar dat betekent aan de andere kant niet dat je niet mag zoeken. En dat je niet wat meer zou willen zien van hem. Niet om bonuspunten voor de hemel te verdienen. Of een extra mogelijkheid om in de hemel te komen te krijgen. Maar gewoon om te zeggen, Heer Jezus, ik wil zo graag van u. Mensen gingen weg. Waarom? Omdat ze dat dan toch te zwaar vonden. Snap ik ook wel. Weet je, het is wel radicaal. Als je alles moet opgeven. Als je al die mooie schilderijen in dat prachtige kasteel moet laten hangen. En je moet bieden op dat ene simpele schilderijtje. Wat kies je dan? Kies je dan voor Rembrandt? Ik wil het niet naar zeggen. Of kies je voor dat schilderijtje van de zoon? Ja, maar dat was het beeld, hè? De zoon van die vader. En het wordt echt, echt tijd dat je durft te zeggen... Ja, ik kies voor hem. Wat het ook kost. En het kan best veel kosten. Het kan in je familie betekenen dat je uitgekotst wordt. Weet je wel, dat je zegt, nou, we willen niet meer dat, geen contact meer of zo. Of ze zijn overdone, ze zijn over de top. En nou weet ik veel wat voor termen ze allemaal gebruiken. Maar jij en ik, we zeggen, Heer Jezus, we kiezen voor u. Maar Petrus zegt dan, als de Heer Jezus, wilt u ook niet weggaan? Dat kan gebeuren, zo'n soort crisis. Dan zegt Petrus, Heer, naar wie zullen we heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. Dat is het. En we hebben geloofd en erkend dat u de Christus bent, de Zoon van de levende God. U bent Jahweh zelf. De Zoon is vlees gaan aannemen. Het wordt even moeilijk, maar misschien kun je het opslaan. En anders dan probeer dan de preek maar te downloaden of na te luisteren. In het Oude Testament staat een hele rare, merkwaardige tekst. Aan het eind van Zacharia 8, daar staat... nadat er 9 andere bijzondere uitdrukkingen al geweest zijn, maar een 10e uitdrukking komt daar, zo zegt de Heere van de Heerscharen. Er komt een tijd dat 10 mensen uit allerlei taal en slag en volk en natie, dus uit Kesteren, uit Opheusden, uit Nijverdal, dat 10 mensen, die hele wereld van mensen, vast zullen grijpen, ja vastgrijpen de slip van 1 Judese man. En dat ze tegen die ene Judese man zullen gaan zeggen, we willen met u gaan, want we hebben gehoord dat God met u is. Dat staat er, ik citeer vrij letterlijk. Zacharia 8, laatste vers. Dat gaat over de toekomst van Israël. Er komt een moment dat Nederland, België, Frankrijk, Iran naar Jeruzalem gaan en dat ze tegen die ene Judese man zeggen, we zullen met u gaan, maar we hebben gehoord dat God met u is. Ze willen hem nu in de Middellandse Zee dumpen, nu. Maar dan, dus grijpen ze zijn slip vast. Dat kan zelfs 1 gewone Judese man. Het woord Judese is zelfs als Joodse. Ik weet niet of u ooit in Duitsland geweest bent en hebt u daar het woord Jood vertaald gezien in een boekje. Jude. Nou, Judese, weet je wat, dat is hetzelfde woord. 1 Joodse man. Nou, je moet je niet verbazen als straks de hele wereld op zijn kop staat. Nu spuwen ze op die Joodse man en ze willen hem allemaal kwijt. Stel je voor dat de machthebbers in Iran dan daar lopen. Dat ze die ene Judese man die ze verfoeid hebben, verafschuwd hebben dat ze die ene Joodse man nodig hebben om in de zegen van God te... Dat komt, zegt de Bijbel. Is dat vreemd? Nee, het is niet vreemd. In veel eerdere tijden is er in Egypte, dat was het toenmalige wereldrijk van de farao's en zo, is er één Judese man geweest, 1 Joodse man geweest. De rest was er niet hoor. Het kwam later. Die de hele zaak... Ja, u kent hem, hè, Jozef, hè? Ja, precies. En die ene Judese man, die ze ook verworpen hadden, die werd daar tot koning, tot heerser gemaakt. En ze hadden hem allemaal nodig. Ze moesten allemaal, ga tot Jozef, ga naar Jozef, ga maar naar Jozef. En hij gaf, en hij gaf, en hij deelde uit. Niemand kwam, nou ja, zonder hem door het leven. Ze moesten via hem in leven blijven. 1 Judese man. Later kwamen de broers ook. Die aanvankelijk zeiden, dacht je dat we ooit voor jou zouden buigen? Hoogmoedige zoon van je vader, weet niet wat ze gezegd hebben. En als knipmes, Jozef zag het. En die dacht, dat is dus toch waar, die droom. Het is, alles is waar. Het is zo'n schitterende gebeurtenis. Maar één Judese man tot zegen voor Egypte en voor de hele wereld. Eeuwen later, in de tijd van Iran, ook toen heerser in de wereld. Het Assyrische Rijk, hoofdstad Susan, Iran, koning, alles was daar geconcentreerd. En in die staat was een Jodenhater, een meneer Haman. U vindt dit in het boek Esther. Bij mijn eerste verhaal, wat ik net vertelde, natuurlijk in het boek Genesis. Maar Esther, heel merkwaardig boek. Daar komt het naam God niet voor. En de critici hebben gezegd, het kan niet van de Bijbel zijn. Want dan stond er toch wel één keer God in of zo. Niks. Maar achter de schermen, een geweldig schouwspel. En er was één man die niet boog voor die Haman, voor die Jodenhater. Dat was die meneer Mordechai, de oom van Esther. Eén Judese man. En de hele zaak staat op zijn kop. En het hele toneel verandert compleet. En er wordt een gigantische nacht beleefd waarin niemand sliep, de koning niet, en de hele hofhouding ook niet. En dan draait het hele toneel zich compleet, echt compleet om. Helemaal om. In plaats van op de schandpaal. De paal stond klaar in de tuin van die meneer Haman. Daar zou Mordechai op moeten hangen. Nou, in plaats daarvan hing hij er zelf op. Eén Judese man. In de toekomst. Eén Judese man. Precies hetzelfde. En vandaag, één Judese man. Wie is die man? Ik heb een bijbelgroep in Vroomshoop gekregen een aantal jaren terug. Er is nu een gemeente ontstaan. Laat me lopen, nog steeds. En er is een soort lied daar, dat ik nergens gehoord. Gemaakt door, ik weet ook niet wie. Maar dat kan ook gezongen worden met gitaar. Dat is ook al gebeurd. En dat lied gaat over wie is toch die man? Zo heet dat lied. Nou, en dat verhaal, 11 coupletten. Dus, nou ja, je hebt nog eventjes. Nee, maar niet de omvang. Maar allemaal van die kleine stukjes. Wie is toch die man die bij die begrafenis stoet in naar die draagbaar liep waar die dode jongen op lag, van de jongeling van Nain. En die daar zei, stop, en de dragers stonden stil, zo'n prachtige tekst. Dan ineens stopt het proces van ter aarde bestellen, het is ineens over. En hij komt, wie is toch die man die daar die baar aanraakt en zegt, die jongeling, ik zeg je, sta op. Wie is toch die man, Johannes 6, die 5000 man te eten geeft. Wie is toch die man. En het gaat door. Wie is toch die man die daar voor Pilatus staat en geslagen wordt? Wie is dat toch? Wie is toch die man die uiteindelijk aan het kruis hangt? Ik sla alle coupletten maar over. Wie is toch die man die daar roept, Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Wie is toch die man? Steeds die vraag, wie is toch die man? Nooit een duiding. En aan het eind één regeltje, en dat is zo sterk van dat lied. En daar stond iemand die zei bij het kruis, waarlijk, deze mens, die man was Gods zoon. Dat zegt die hoofdman die daarbij staat, op dat moment erkent hij dat. En jij dan? Op wie heb jij je hoop gevestigd? Op wie ben je gefocust? Politiek? Misschien een status? Misschien je bedrijf? Kun je zo graag verder. Die ene man, dat is mijn heiland, dat is mijn verlosser. Dat is die ik ben. Die ook in de moederschoot van Maria zat. Ja, absoluut, 100% zeker. Die ook de knecht van God was. En dus dienstwerk deed, ook 100%. Die ook de priester was van God. Priester blijft tot in eeuwigheid, zegt de schrift van hem. Dat is ook degene die Jahweh zelf is. Die tegen jou zegt, ik ben het brood des levens. Dat ben ik, zegt de Heer Jezus tegen jou. En nu mag jij met mij zeggen, Heer, tot wie zullen we dan heen gaan? Wat moeten we dan nog? Waar zeuren we dan nog over? Wat discussiëren we dan over? Waar gaat het dan nog over als er spanningen zijn? Of is dit wel goed of moet het die kant op? Stop dan en zeg eenvoudig, Heer Jezus, u hebt woorden van eeuwig leven. Johannes 6, onze tekst. Bij u is leven, bij u is kracht, bij u is zegen, alleen bij u. En dat is het geheim. En dan wordt jouw leven een wonderbaar gebeuren. Want die ene tekst die in jouw hart geplant is, dat wordt een bron van zegen voor de buren. Gegarandeerd, want je houdt je niet meer stil dan. Dan ga je een keer erover vertellen. Dan ga je er een keer van getuigen. Dan ga je er iets over zingen of dan ga je er iets mee doen. Maar het werkt, het gaat uitwerken. Dat is een zaadje wat ontkiemt en dan vruchten voortbrengt voor hem, voor de eeuwigheid. Dat is wat er gaat gebeuren. Wie is toch die man? Tot wie zullen we heen gaan? Die ene die toen tegen de discipelen zei, ik ben het brood des levens. En die ook tegen mij gezegd heeft, en ik ben ook nog de deur van de schapen. Daardoor, je mag ook door mij naar binnen. Ja, ik was nergens, maar door hem mag je naar binnen. En hij is het licht van de wereld. Hij heeft mij laten zien. Ik die blind was, daar heb je weer zo'n link. Die blind geboren, weet je wel. Die daar altijd bij de... En ineens zag hij het. Ik ben het. Ja, hij is het licht van de wereld. Je hebt hem nodig. En de rest moet je wegdoen. Echt. Oud lied van Johannes de Heer. Neem de wereld. Geef mij Jezus. Amen. Vader, dank u wel dat we zo een poosje mochten kijken naar Johannes 6. Eén klein stukje maar uit het prachtige boek. En dat ene stukje is al zoveelzijdig, zoveel facetten, dat we er eigenlijk niet over uitgedacht raken. Kun je zo bidden dat iedereen hier, jong en oud, daar iets van meepakt. En dat zaadje van uzelf, het zaad van de wedergeboorte is al gevallen. Maar ook het zaad van groeien, van vrucht dragen mag vallen. Zodat er in ons iets bijzonders gebeurt. Zodat ook ons leven een wonderbare spijziging wordt voor anderen. We willen u danken dat de overgebleven brokken destijds werden opgeraapt. Dat ze in manden werden gedaan. Dat er 12 manden vol waren. En ik heb het zo gevoeld dat ik één van die 12 manden vandaag weer mocht raadplegen. En eigenlijk mocht opendoen voor anderen. Dank u wel dat u dat met ons allemaal wilt doen. Morgen en overmorgen, maar ook misschien al vanavond. We willen u danken, Vader, voor de Heer Jezus. Voor die ene man, die ene Joodse man, die ene Judese man. Dat is het verschil. Dat maakt het verschil. We willen u danken voor hem. En u hartelijk danken dat u uw zoon niet spaarde, maar hem voor ons allen overgaf. We prijzen u voor uw liefde en uw zegen en genade.